Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
Welkom bij aflevering 53 van de Italië-podcast.
Mijn naam is Donatello Piras.
En ik ben Evelien Redmeijer. En in deze aflevering gaan we de schoolbanken in. De Italiaanse schoolbanken, a scuola. Want waar hier al weken de bekende spandoeken weer door het land hangen met wij gaan terug naar school, gaan de Italiaanse kinderen nu pas langzaamaan weer naar school. 3 maanden zomervakantie. Jawel, genoeg om over te praten, over de lesmethodes, waar ze in de lijstje staan. En natuurlijk, een Italiaanse schoolmethode die nog steeds heel veel succes heeft. En ik mag wel zeggen, vooral in Nederland. Maria Montessori. Maar eerst.
Wat drinken we?
Bellini in de herkansing. Ik had het vorige week al aangekondigd. Ik voelde me ontzettend.
Ja, jij trekt dat niet. Dat we een misleun hebben. Maar dat kan altijd gebeuren.
Kan. Je probeert dus wat. Ja, je doet dus wat. Maar ik heb dus nu echt, voordat ik hier naartoe kwam, een wilde perzik door een zeef staan duwen. Want ik dacht, nu wil ik het ook echt goed doen. Dus niet perzik sap uit een flesje. Maar echt. Ik zie jou nu weer ook Prosecco erbij schenken. Bij mijn perzik. Met alle liefde door een zeefje geduwde. Drap. Ja, dat gaat goed. Het overstroomt niet. Ik doe nu een soort live verslag van de wedstrijd. Dus dit zou het echt moeten zijn. Ik heb het opgezocht. Het is dus niet met perzik sap. Maar echt met gemalen verpulverde.
Do I have to stir?
Nee, dat hoeft niet. Gewoon een beetje in je. Ja, nee,
zo?
Dat denk ik wel, ja. Ja. Oké, dat is één.
Ja.
Nou, ik ben wel. Kijk, voor erger dan 2 weken geleden, wat we toen in ons glas hadden, dat kan niet.
Ik weet niet wat dat was.
Nee.
Het was kleurstof.
Het was niet lekker.
Nee, we hebben dat ook een onvoldoende gegeven. Het kan altijd gebeuren. Vorige week gebeurde dit niet, want toen hadden we die heerlijke Lambrusco. Daar ben ik nog steeds over te spreken.
Ja, dit is toch wel hartstikke lekker. En je proeft toch ook dat er echt de persik doorheen zit en dat het daardoor ook iets minder meer zoet is.
Oh, lekker zeg.
Ja, toch?
Ja. Ja. Dit is toch even een soort Bellini to go die voortreffelijk smaakt, hoor.
Ja, toch?
Heerlijk licht.
Heb ik me gerevancheerd?
Ja, heb je meer dan gerevancheerd? Ik zou zeggen martini, eat your heart out.
Voordat wij naar een rondje lezerspost gaan, want daar krijgen we heel veel van en die verdienen zeker aandacht, willen we ook even een verzoek doen. Hebben we vorige week ook gedaan. En we doen het nu voor de laatste keer, omdat het nu eventjes nodig is.
Ja,
we willen heel graag genomineerd worden bij de Podcast Award.
Ja.
Ik snap ook dat mensen denken, oh, weer dat soort leurend gedoe door mensen die iets maken, dat er genomineerd moet worden. Maar om in die lijstje, als je in die lijstjes komt, is er wel weer meer nodig. Heb je meer
exposure,
heb je meer sponsoring, macht, wat dan ook. En is de kans dat wij tot in het einde
een erkenning.
Ja,
nee, dat we een beetje op de goede weg zijn.
Zeker. Maar voor die erkenning, dat is natuurlijk altijd leuk. Maar het is ook een soort
Opstap
hè, naar world domination.
Yes. Maar dat podcast wordt is dus de onafhankelijke prijs, zeggen ze zelf, voor podcasts in Nederland.
Ja.
Wordt sinds 2018 jaarlijks uitgereikt. De initiatiefnemer is weliswaar BNR Nieuwsradio. Maar er zit dus een hele jury met. Ja, wie zitten er eigenlijk in de jury? Dat is misschien ook wel even interessant om te merken. Nou, bijvoorbeeld.
Ik hoop niet Simone Bijlo.
Simone Wijnands.
Oké.
Mischa Blok. Vincent Bijlo.
Oh, god, heb ik ook nog gezegd.
Erik de Zwart.
Ja. Ik zal even uitleggen. Mischa Blok en Vincent Bijlo.
Sjors Freulich, oud-hoofdredacteur.
Die maken een programma waarin ze podcast beoordelen. En die hebben toen, ik geloof dat het de 5e podcast is die wij maakten.
Het was september vorig jaar.
Nou ja, dus toen maakten ze het nog maar eens per 2 weken. Toen hadden we er misschien 5, 6 gemaakt. En toen gingen ze ons op een beetje flauwe manier beoordelen.
We spraken te hard.
We waren te hard, te snel.
Italië was sowieso een vies land om doorheen te fietsen.
Eigenlijk wilde je niks
Mischa
met Italië.
Blok.
Ja, Mischa vond het een vervelend land. Vincent Bijlo vond dat ik belachelijk hard praatte. En die arme Donatello, die ging dan maar meeschreeuwen. Dat was een beetje toen de teneur. Italië interesseerde ze niet. Dus dan denk ik, ja, oké, dan sta je wel als Italië.
Maar wacht, we kregen toch drie sterren. Drie out of five stars. Hè? Ja. In die tijd, weet
in
je
die
nog?
In die tijd, ik weet het nog. Ja, we waren zo
klein.
Maar we kwamen namelijk gewoon die tafels uit. Ja, dat is heel anders nu.
Dat is heel anders.
En nu zitten we gewoon, dat stellen we ook op. Dat is ook op Instagram van Italië podcast te zien.
Ja.
We hebben zelfs gewoon foto's hier in de schermen aan de muur met Italië podcast.
Ja, het is fantastisch.
Evelien en Donatello.
En daarom vragen we om naar podcastawards.nl te gaan. Om dan te klikken op nomineer nu. Bij ons, zeg maar, bij Italië podcast te noemen bij de naam van je favoriete
BNR
podcast.
BNR Italië podcast.
De BNR Italië podcast. En dan kun je de categorie kiezen. Kies dan lifestyle en maatschappij. En vul alleen even je e-mailadres in. Want dan wordt je nominatie verstuurd. Want dan kunnen ze dus verifiëren dat het een echt persoon is. En dat er niet iemand, zeg maar, de hele avond zit te F5'en. En die hele competitie vervalst. Want dat zouden we niet willen.
Nee, en daarna zullen we niet meer zeuren. En zullen we beloven dat we tot, nou ja, in het einde der dagen zullen wij doorgaan met het maken van Italië podcast. Donatello.
Ja.
Jij wilde een paar dingen noemen van de reacties die wij de afgelopen tijd hebben gekregen. Ik heb er ook wel eentje ondertussen. Dat is namelijk, ik klaag altijd over de voiceberichten die ik krijg. Of de voice messages.
Ja, je klaagt altijd over mijn voiceberichten.
Ik wil het niet persoonlijk. Ik wil het niet persoonlijk maken.
Boven de minuut begin je al zenuwachtig te worden.
Ja, dan word ik helemaal. Dan zie ik iemand iets opnemen. Dat gaat maar door.
Ik krijg dan, dames en heren, je moet je voorstellen, ziet iemand aan de andere kant ziet dan staan. In dit geval Eveline Redmeijer.
Mm-hmm, ja.
aan het opnemen. En dan krijg ik tijdens de opname al niet te lang.
Ja, ja.
En dan moet je voorstellen, dan zit ik dus tussen twee klussen in. Dan denk ik, nou, ik moet het even snel. Want dan anders zit ik daar te tikken in de auto.
Ja, maar dat gaat er dus vanuit dat ik wel gewoon even 2 minuten alles uit mijn handen laat vallen.
Nee,
en niet
juist
tussen
niet.
14 klussen.
Je zet hem gewoon op hoe zeg je dat? Dus in Italië ook aantal palaten, dan lopen ze door dat centrum mee.
Ja, dat ziet er niet uit. Nee, ik word er heel nerveus van. Maar toen kwam er dus iemand. Maar goed, inmiddels accepteer ik het. Ik heb ook gezegd, het mag ook. Ik zeg ook nu tegenwoordig wel eens, om je tegemoet te komen. Het mag ook in een voice message. Of het mag ook niet. Maar goed, Plinkje 67, die stuurde mij, moest ik erg om lachen, over bellen in de trein en spraakberichten. Een tip voor Evelien. Spraakberichten kun je, let op, dames en heren, versneld afspelen. Dat scheelt de helft van de tijd. Sindsdien laat ik jou gewoon 2 keer zo snel praten. Ja, dat.
Ja?
Jij praat al best wel snel.
Ik wil het zeggen, dus ik op een soort van Mickey Mouse
speed.
On acid lijkt
ja,
het dan.
Ja, ja.
Oké, interessant.
Het bevalt me prima eigenlijk. En ik heb gewoon het idee dat ik gewoon de helft van.
Is dit nou een aanmoediging
tijd
of niet? Ik weet nog steeds niet wat de hidden message is hiervan.
Het is
dank voor de tip, Lientje, hoe heet ze?
Plientje 67.
Plientje 67.
Die heeft mijn, de helft van, ik heb gewoon mijn leven terug voor mijn gevoel.
Dankjewel, Plientje. Niels Kok zegt, enorm genoten van jullie podcast de afgelopen weken. In 4 weken alles gebinged. Ik ben veel onderweg, dat is zijn verklaring.
Excuus? Oh.
Ja, excuus. Bedankt en keep it up. Er was al een Giro-uitzending, dat was inderdaad in de 2020. Maar komt er nog een bredere wielerspecial? Zo veel mooie koers en historie in Italië. Calpi, Bartali, Cipollini, Pantani, La Primavera, La Corsa delle Foglie, Morte, enzovoort, enzovoort. Ja, ik moet zeggen, je bent lang niet de enige, Niels. Want ik heb best wel veel aanvragen van mensen die zeggen, joh, weet je wel, over het EK in Trento afgelopen week. Weet je, al die dingen. We kunnen natuurlijk niet alles wat er op het Italiaanse grondgebied gebeurt behandelen. Maar ik ben een wielrenliefhebber en ik weet dat er heel veel luisteraars zijn die wielrenliefhebber zijn. We kunnen best wel weer een keer, als er een wielrenwedstrijd is, maar dan hebben we het dus over voorjaar. En dan kijk ik Evelien altijd even aan. Voorjaar, volgend jaar kunnen we bijvoorbeeld met als aanleiding La Primavera, Milano Sanremo, kunnen we vast wel iets moois verzinnen om het weer eens een keer over het Italiaanse wielrennen te hebben. Maar
ik vind het mooi dat je het voorzichtig zegt. Zeker.
Ja, toch? Ja.
Zeker.
Nou, en dan vervolgens heb ik nog een cadeautje voor jou. Vorige week zat jij in een enorme parenthesi tijdens de cultuurtip over Schumacher.
Ja.
Ja, die overigens vandaag online komt.
En ik had een tip van een luisteraar die ik toen op dat moment even niet kon vinden.
Ja, dat is Luc Scholte. Luc Scholte heeft ons via italiapodcast@gmail.com die podcast tip gestuurd over Ford en Ferrari. Dus dat was wel een hele mooie.
Ja.
Ik ga ze zeker niet allemaal noemen, maar een paar mensen die luisteren. Elsmarij Wierda. De Italiapodcast is mijn absolute favoriet. Ik ben elke keer blij wanneer het woensdag is. Goede tips, lekkere wijn en super info over Italië. En hierbij foto's van misschien niet het allerbest bereikbare station van Italië, maar wel een hele mooie. En het is ontworpen door Santiago Calatrava. Speciaal voor gestopt met de auto op weg naar het zuiden. En niet voor niets, moet je kijken. Wat een prachtige...
Schitterend. Is dat ten noorden van Napels?
Ja, ik moet hier eerlijk zeggen dat ik... Is dat niet Reggio Emilia?
Dat zou ook kunnen.
Ja, dat denk ik wel. Want ik vind het fantastisch. Dus ja, dat. En dan vervolgens komen mensen dus met. En dat mag altijd, want dan doen we inspiratie op. Met Ciao Evelien en Donatello. Sinds kort heb ik jullie podcast ontdekt. Ik luister met heel veel plezier. En allerlei tips. En ik wil er één uithalen.
Ja.
En dat is. Ik moet wel zeggen dat het best wel specifiek is, maar ik vond het wel mooi. De Italiaanse kolonisten in Libië. Na de onafhankelijkheid van Libië na de Tweede Wereldoorlog verbleven er nog enkele 10.000 Italianen in hun oude kolonie. En in 1970 heeft Gaddafi ze er allemaal uitgeknikkerd. Zeer specifiek, maar het is natuurlijk wel een enorm belangrijk onderdeel van de Italiaanse geschiedenis.
Ja, het koloniale verleden.
Ja.
Waar ze altijd ontzettend achter de andere grootmachten in die tijd, zoals Nederland, aanhobbelden.
Ja, Nederland was ietsje eerder, Engeland was ietsje eerder, Portugal
was ietsje eerder, Spanje was ietsje eerder.
Ze waren allemaal eerder en Mussolini dacht, inhaalslag.
Hallo.
Libië, Albanië. Ja. They're ours.
Ja.
Ethiopië.
Gaan we nog een keer over hebben. Ja, want dat is fascinerende materie. Want het materie, en dat heb ik namelijk ook wel eens gemerkt. Heel stom. Ethiopisch eten vind ik hartstikke lekker. En toen heb ik daar een keer gegeten met wat Italianen. En toen werden we op een gegeven moment in het Italiaans aangesproken. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Die spreken dus, zoals ook oudere Indonesiërs nog Nederlands spreken. Wel wat langer nog geleden. Maar daar spraken ze dus nog goed Italiaans. En misschien, ik weet niet... ze hebben daar ook een ontzettende koffiecultuur. Ethiopische koffie, supergoed. Maar toen werden we dus in het Italiaans geholpen. Toen dacht ik, dat is natuurlijk ook wel een grappig gedeelte van... of een interessant gedeelte van de Italiaanse geschiedenis. Dus zeker goede tips. Blijf die vooral sturen of via Italië Podcast op Instagram... of de Italië Podcast zonder puntjes op de Italië. italiapodcast@gmail.com.
Ja, ik heb er nog één, want die vind ik heel leuk.
Mag.
Is van
allemaal.
Alice Zamboni.
Klinkt Italiaans.
Molto Italiana.
Klinkt niet uit...
Maar de mail is in het Nederlands. Beste Evelien en Donatello. Ah. Elke week luister ik met veel plezier naar jullie Italië-podcast... die ik sinds kort heb ontdekt. Ik ben in Italië geboren en opgegroeid... maar ik woon al 9 jaar in Engeland. Waar ik nu met mijn proefschrift over Nederlandse kunst bezig ben.
Oké, dus een Italiaanse woont in Engeland... schrijft een proefschrift
luistert
over Nederlandse kunst.
Luistert naar jou iedere week.
En luistert naar ons iedere week.
En daarom leer ik ook Nederlands... dat volgens mij de beste taal ter wereld is.
Dat vind ik... Dat durf ik in twijfel te trekken. Maar ik vind Nederlands wel een hele leuke taal. En dat als Alice Zamboni dat zegt...
Wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Ik spreek ook een beetje Nederlands.
Dus, is goed. Ja,
het is een beetje. Ik ben zeker niet de enige, zeg ze. Maar jullie hebben dus ook luisteraars in Engeland. Ik vind de Italië-podcast uitstekend. Een interessante manier om mijn interesse voor de Nederlandse cultuur... met mijn Italiaanse achtergrond te combineren. Nou. En vervolgens noemen ze natuurlijk ook weer tips voor onderwerpen. De massale migratie van jonge gekwalificeerde Italiaanse mensen naar het buitenland. Cervelli in fuga. En of de Italiaanse gemeenschap in Nederland. La Comunità Italiana in Olanda aanraden. En dan vervolgens zegt ze ook nog met mijn excuses voor allerlei fouten die ze dan niet maakt.
Niet maakt.
Het is natuurlijk, ja.
Nee. Alice, complimenten.
Hartverwarmend. Grazie Alice. En fijn dat je luistert.
Nou, dit is natuurlijk...
A scuola!
A scuola!
Oh, mamma mia.
De klassieke bel, want in het noorden zijn ze vorige week al begonnen. Deze week in Midden-Italië. En pas volgende week maandag, jawel, de Bambini in Puglia.
Dat is september al bijna klaar.
20 september.
Daar,
mind you.
Mind you, ja.
Opvallend, ze hebben meer schooldagen. Want iedereen zegt altijd, nou ja, daar hebben ze zo lang vakantie. Dat kan niet anders. Ze hebben meer schooldagen dan in Nederland. Het minimum is 200 dagen per jaar om een geldig schooljaar te... zijn. En in Nederland hebben we er rond de 185. Maar Italianen kennen geen herfstvakantie.
Geen
krokusvakantie, meivakantie. Ja. Wel rond Pasen en met de kerst 2 weken. Maar ja, die eindeloze vakantie in de zomer. 3 maanden lang. De langste zomervakantie van Europa.
Ja, zoals de Spanjaarden,
13 weken.
Ja.
Ja, ja.
Bizar, ja.
Hoe zou jij het vinden? Kijk, jij bent nog Kijk, Isabella, jouw oudste dochter, gaat nu net naar de basisschool. Dus jij hebt nog niet een heel erg gevoel van zomervakanties waarschijnlijk. Maar wat vind jij, wat heb jij meegekregen van die eindeloze zomervakanties?
Nou, heel veel.
Van jouw Italiaanse familie.
Ik ging natuurlijk, toen ik zelf klein was en zomervakantie had hier in Nederland. Ja. Die 6 weken.
Die schamele zes weken.
Ging ik naar Italië. En daar hadden mijn neven en nichtjes natuurlijk al weken vakantie. En toen ik wegging, hadden ze nog meer vakantie. Maar wij gingen dan alweer naar school. En ik was er eigenlijk, als kind was ik er altijd jaloers op. Ja. Want hallo, 3 weken vakantie.
3 maanden.
Drie maanden. Ja, sorry. Die 3 weken, 3 maanden. Dus ik was er vroeger jaloers op. Inmiddels denk ik er natuurlijk een stuk genuanceerder over. En dan denk ik, ja. Kijk, de rest van het jaar. Ik vind het verkeerd. Een beetje verkeerd. Het is weinig gespreid. Maar dat is wel vaker in Italië. Net zoals de zomervakantie is ook nooit gespreid. Ze gaan allemaal in augustus in 2 weken. En dan ligt het hele land stil. Ja. En dan vervolgens werken ze zich helemaal de vinken p. Dus ik zou zeggen, ja, met mijn Nederlandse mentaliteit inmiddels, waarom niet wat meer spreiding? Waarom niet zeggen, we doen 1,5 maand, weet je? Of misschien zelfs wel 2 maanden. Maar die ene maand die spreiden we dan weer wat meer uit over de rest van het. Ik vind het heel veel. Plus het feit, die achterstand die kids openlopen. Ja. Gaan we straks vast nog praten over e-compity, het huiswerk. Want die hebben ze ook. Maar ja, dat compenseert niet, denk ik. Dus ik vind het, als kind vond ik het heel leuk. Inmiddels verbaas ik me wel over de hele lange aaneengesloten periode.
Ja, want waar komt het door? Natuurlijk het klimaat. En dat is natuurlijk zo. Dat is echt niet te vergelijken met Nederland. Ook al worden we hier.
Zeker niet deze zomer.
Maar gewoon, en daar zijn die scholen ook niet op uitgerust om daar eindeloos airconditioning te hebben blazen. Het is gewoon te warm in de maanden juli en augustus. Dan denk ik nog steeds. Maar waarom dan ook vanaf begin juni tot
juni maand snap ik niet. Hè? Nee.
Italianen willen lang weg. Het zit gewoon heel erg in die cultuur. Die eindeloos lange zomer. Maar je kunt je afvragen of het nog wel van deze tijd is.
Brava.
Want moeders werken nu over het algemeen.
En vaders deden dat sowieso
zo,
al.
Opa's en oma's zitten niet meer in het, of bij je inwonend of 1 straat verderop hooguit. Nee. Dus ja, kinderen gaan naar zomerkampen wekenlang die overdag. Ja. Dus er wordt wel opvang voor gevonden. Je moet niet denken dat.
Overigens vind ik het bij de nonni, bij de opa's en opa's nog steeds wel meer dan in Nederland. Ik bedoel, ik zie nog steeds, ook nu, veel Italiaanse kindjes bij je nonni, nella villetta of op het strand.
Ja.
En dan zijn het de opa's en de oma's, want papa en mama zijn nog aan het werk. En dat is niet gek, want het is juli en wij Nederlanders zijn dan in juli op vakantie. En papa komt echt pas over 3-4 weken.
Ja.
Dus dat zie ik ook nog wel een beetje. Maar die kinderen die zijn nog een beetje aan hun lot overgelaten, wil ik niet zeggen. Want ze zijn misschien ook wel een beetje gewend. Maar het past minder bij de huidige maatschappij vanwege het werk, toch?
Klopt, zeker. Het is niet meer zo. Want klassiek was het zo dat moeder niet werkte of een stuk minder werkte. Of misschien het onderwijs werkte. Maar even het klassieke gezin tot een paar decennia geleden. Die gingen dan in de hele zomer. 2 maanden hadden ze dan huis aan zee. En dan kwam vader in het weekend.
Ja.
En dan had hij 2, 3 weken, 4 weken misschien vrij. Maar die kindjes zaten eigenlijk, en dan vooral met de opa's en oma's, aan het strand. En dat waren dan, ik heb ook even een beetje gevraagd, hoe was dat dan? Van die eindeloze zomers.
Zeker.
En ja, dat heeft toch ook wel weer, dat heeft mij ook wel iets romantisch in mijn hoofd. Ik kan me voorstellen, als je 8 bent, dan is 3 maanden, is ook eindeloos. Dat is gewoon.
Dat is het ook.
Ja, maar ik heb het nog. Ik denk dat het voor ouders eindeloos is.
Ja, die moesten wel iets met die kinderen hebben. Ja. Wij vinden het al moeilijk met 2 kinderen. Als wij zomervrij, als die gewoon de hele zomervakantie vrij zijn, 6 weken. Om opvang te vinden. Want het is ook lastig. Je gaat de kind niet alleen maar naar de BSO sturen. Dus een hockeykamp, verzint wel iets. Maar ik weet nog wel, toen ik animatore turistico was, dus op de grote vakantieparken werkte, had ik heel veel Italiaanse kinderen die daar stagionali waren. Dus die waren daar gewoon wekenlang, iedere dag.
Ja, ja.
En dan met wie ben je dan? Ja, kon je nonni. En dan kwam en met mama was het dan af en toe. En in het weekend was papa er altijd. Die kwam alleen in de weekenden. Tot Ferragosto.
Dan
kwam papa
er
2 weken lang. Deed mee met alles. La la la. En daarna ging papa weer weg. Want het werken begon weer. Op een gegeven moment ging mama weer weg. En Matteo. Ik noem maar nu maar even een fictieve naam. Die bleef.
Grappig dat je Matteo noemt. Want ik zag het ook op Twitter. Angelo van Schaik, een oud collega. En ook vriend van mij die nog in Rome zit. Ja, die zegt ieder jaar wel van. Oh, nog 2 weken. Want. Ook om te benadrukken. Oh, wat fijn dat iedereen weer naar school gaat in Nederland. Nou, hier mogen we nog. Ook al zijn er al 2 maanden voorbij. Mogen we nog steeds een maand met Ja, het is volgens
maar
mij
ook de Italiaanse
partijen...
samenleving is daar toch lang niet meer op toegerust.
Nee, maar dus, maar goed, dat blijft zo, want uiteindelijk zijn, of tenminste op dit moment blijft dat zo. Leraren in Italië zijn ambtenaren. Er zijn zogeheten concorsi.
Bedoelt dat niet als scheldwoord nu, maar je bedoelt het is gewoon letterlijk in dienst van de staat.
Je bent in dienst van de staat, dus tot je pensioen, je hebt een staatspensioen. En dat zijn wellicht, anders dan in Nederland, hele geambieerde banen. Dus dan heb je gewoon gewonnen in Italië.
En waarom?
Ja, omdat het gewoon zekerheid biedt. Niet al te hard hoeven werken. Geen risico. Italianen zijn zeker qua
werk. Kunnen je vooral niet zomaar ontslaan.
Niet ontslaan. Het zijn ontzettend risicomijdend. Hè, wat wij hier hebben met... Het komt wel een beetje op. En zeker in Noord-Italië. En zeker in een stad als Milaan. Maar het feit dat jij gewoon voor het leven bent aangenomen. En een pensioen krijgt. En zeker... In Milaan verdient een leraar... praktisch hetzelfde voor als je in een dorpje ergens in het zuiden woont. En je kunt je voorstellen dat als je ergens in het zuiden woont of ergens in de provincie woont, dan heb je echt een heel keurig salaris.
De kosten van het leven zijn daar ook minder.
Precies. Voor wat je daar uitgeeft aan het leven.
Ja.
Nou, en daar zit ook wel bij dat het dus vrij prettig is. Dat je dus heel lang vrij hebt. Dus dat lijkt me dus, als we dan over de kasten hebben, waar we het eerder over hebben gehad, over de lobbygroepen. Ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen. Maar wie weet, daar hebben nu Mario Draghi, en die heeft ook gezegd dat hij het hele onderwijssysteem wil aanpakken, dat er iets gaat veranderen. Want het onderwijssysteem verandert nogal met hoe het in Nederland is.
Ja.
In Nederland is. Ik heb advies ingewonnen bij Klaartje Heersen. Die werkt, zijn vriendin van mij, die woont in Umbrië al jaren. Sinds haar oudste dochter, die nu 14 is, een kleine baby, peuter, eenjarige was.
Dus en die heeft mij alle dingen doorlopen.
Alles doorlopen. Dus ja, die heeft
van asilo nido tot exact. Superiore.
Want wat zij er nou van vond. Dus zij heeft een, vind ik, een genuanceerde mening. Kan ze goed uitdrukken. Ze is geloof ik nu zelfs bezig met een boek over haar leven op het Umbrische platteland. Ik kan er ontzettend naar uitkijken.
Ik wil nu naar Umbrië, maar goed dat er zijn. Hè?
Ja, kijk, het heeft, zij weet ook echt wel onder woorden te brengen de romantische kanten van dat leven daar. Met die uitzichten, dat licht, dat klimaat, de natuur en alles. Maar ook gewoon zeggen, mamma mia.
Hè, ja, mentaliteit.
Dus zij heeft gewoon echt met een beetje doorheen gelopen. Als we gewoon kijken naar, zij is vooral heel positief over het kleutersysteem. Vanaf een 2,5 jaar gaat een Italiaans kindje naar de kleuterschool. Hele dagen. Niks part-time ophalen, dit en dat. En dat is gewoon, ja, dan heb je een klein schortje aan. Een grembiule, ken je dat? Een soort
shirt ook. Ik vind dat wel, ik vind het heel leuk.
Het ziet er toch heel leuk uit, van die,
so
kleine,
cute.
Van die kleine pakjes.
Een beetje, dus zijn vaak een beetje licht donkerblauwachtig.
Ja, dus die hebben ze dan gewoon over hun kleren
van die
aan. Van die kanten dingen en zo. Daar lopen ze allemaal in. Geen getut over merken,
nee,
die er mooier uitziet.
Dat is heel mooi.
Dus het is een soort schooluniformpje-achtig. En wat ze daarvan zei, dat die kinderen eigenlijk, dat er geen part-time getut is van... wat ook in Italië een stuk minder is dan hier in Nederland. Ik noem het geen getut, voordat ik weer iedereen over me heen krijg. Maar daar is gewoon, daar kun je de hele...
Dat is natuurlijk een heel ander onderwerp, maar...
Dat speelt daar minder, part-time werken.
Het schuldgevoel wat wij in Nederland hebben, zeg ik als ouder nu even.
Ja.
Mijn dochter Isabella is 5, Gianluca is 8 maanden. En ik heb het natuurlijk met mijn vrouw regelmatig over hoe moeilijk het soms is om het werk en... privé en het schoolgaande leven en alle dingen te combineren met onze wat onregelmatige flexibele werktijden als allebei in de media. En toch bekruipt je vaak in Nederland, ook omdat je het vaak hoort, hè, de mening, je neemt toch geen kinderen om ze door anderen te laten opvoeden. Is in andere landen, die een sterk familiaire band hebben, zoals Frankrijk en Italië, echt een stuk minder. Daar hebben ze veel meer opvang.
Ja.
En daar wordt er ook minder moeilijk over gedaan. En tuurlijk hebben ze daar soms meer nonni enzovoort. Desalniettemin.
Maar is het niet zo van, je moet
zelf
zoekjes
bouwen? Wij zijn in Nederland ook af en toe wel heel erg aan het tutten, hoor. Ik durf dat wel gewoon te zeggen. En daarmee niet een oordeel hebben over iemand die er bewust voor kiest om te zeggen, ik stop met werken even, want ik wil mijn kinderen opvoeden. Heel goed. Misschien ga ik dat zelf ook nog wel eens doen ooit. Maar dat commentaar aan die andere kant, op het moment dat iemand ervoor kiest om wel zijn carrière voor te zetten en dan de kinderen overdag naar een opvang waar er, als het goed is, heel goed voor ze wordt gezorgd, is in Nederland wel... Ja, er zit wat kramp op de discussie.
Zeker. Mooi van die kleuterschool is dat er uitgebreid, zoals je zult verwachten, gekookt wordt.
Ja, mensen.
Drie gangen wordt er gekookt voor die kleuters. Leren alles eten. Eten gezond. Geen boterham met kaas. Geen liga's. Niks van het al. Maar zij wel kritischer op is de basisschool. Die zijn helemaal doorlopen. elementaar.
Want die is in Italië vanaf 6 jaar?
Vanaf 6 jaar.
Ja.
Vanaf 6 jaar is er, schoolplicht.
Ja,
dus wat dan, later ja. dan, in, ja. Ja. dan in Nederland. Wat zij vertelde, nou, uiteraard zegt ze, dit is een dorpje in de provincie. Hè, op het, ze noemt hetzelfde platteland in Umbrië. Je ziet gewoon dat Italië een minder rijk land is dan Nederland. Dus de faciliteiten ontbreken. Dus het aantal computers en moderne faciliteiten die je hebt, die zijn gewoon minder. Maar ook het betuttelen, we hebben het al eerder over gehad.
Zeker.
Vind ik een erg leuke aflevering die we hebben gemaakt over l'educazione italiana, hoe je dus kinderen opvoedt. Maar gewoon dat betuttelen dat het ook is in een soort dat krampachtige, dat kinderen vaak niet buiten mogen spelen in de uren tussendoor, want dat is dichtbij een weg. Of dat als het te koud wordt, dat er niet meer gesport mag worden, maar dat je dan maar beter de volleybalregels kunt leren in die tijd. En ook heel ouderwets qua les krijgen. En dat was ook wel een beetje mijn indruk van wat ik een beetje van vrienden heb gehoord.
Is heel klassiek, hè?
Heel veel rijtjes stampen.
Zeker.
Dingen uit je hoofd leren.
Klassikaal.
Heel klassikaal. Wat ik opvallend vind, komen we straks over te spreken, want dat is haaks, staat dat op de Maria Montessori methode.
Ja.
En de vrijheid en dat ieder kind.
Niet voor niks is Maria Montessori in Italië natuurlijk geboren.
Ja, ja.
Ook als een soort tegenbeweging.
Ja, misschien
tegen dat hele klassieke.
Maar het is er dus nog steeds.
Autocratische systeem ook.
Dat is heel aristocratisch. Goed dat je dat zegt. Want zij vertelde ook dat die kindjes moeten opstaan. Buongiorno, professore.
Buongiorno, professor.
En dan gaan ze weer zitten.
Buongiorno,
maar daar zegt ze van, dat is ook wel goed en ook wel mooi. Die kinderen in Italië krijgen veel meer respect. Voor oudere mensen, voor hun leraar.
Autoriteit, inderdaad. Het anti-autoritaire van Nederland, waar we ook altijd mee lopen te dwepen, heeft ook zijn tegenkant. Hè? En niks tegen journalisten die heel erg anti-autoritair zijn, want dat is hun vak. Hè? Als een journalist buigt voor autoriteit, dan is het hek van de dam. Want je moet iedereen bevragen en juist de macht. Maar het feit dat wij een agent eigenlijk aanzien voor hey Piet, weet je wel. Of een docent is, ik moet even luisteren. Mijn dochter komt, is in Italië al een stuk. Hè, daar is de professoresse staat al wat meer, moet ik zeggen, op een voetstuk. Hetgeen bij de betuttelende Italianen in mijn ervaringen niet. De ouders die zullen daar toch ook altijd al hun pleidooien, pitches en vragen aan stellen. Tot en met het infantiele. Zou u mijn dochter een paar keer per dag kunnen wijzen op het feit dat ze water moet drinken? Zou u mijn dochter, dat je denkt,
dat zou nog erger zijn.
Ik moet hier een klas runnen, jongens.
Maar is dat dan in Nederland?
Nee, dat laatste is Italië.
Dat geloof ik wel.
Heel erg proberen, dat betuttelende.
Maar het is ook een beetje bijna
angst ook. Van, maar als mijn dochter, en als ze naar buiten gaan, dan heb ik daar een truitje mee ingegeven. Dat ik denk, die docent moet de hele dag 25 kids.
Zeker, en daarom kiezen ze er, wat ik ook van Klaartje begreep, heel vaak ervoor van, eigenlijk moeten ze dan daarheen. Maar het is gewoon te veel gedoe, want dan moet je weer van iedereen toestemming krijgen. En dat krijg je dan niet. Alleen al het uitdelen op school, krijgt zij een lijst van, je mag bij die pasticceria, dus bij die banketwinkel mag je wat halen. Met die ingrediënten, begrijp je? Je moet het echt niet in je hoofd halen om zelf iets in elkaar te draaien als... Om uit te delen.
Nee, dat is in Nederland begint het natuurlijk ook wel steeds meer regels.
Een beetje glutenvrij.
In Amsterdam, dat is mijn referentiekader. Ik bedoel, het moet gezond zijn. Het moet, zeker in de COVID-tijd moest het ook allemaal single verpakt zijn. Je mag het niet zelf gemaakt hebben. Je mag
Allemaal
begrijpelijk.
Overigens, de COVID-tijd in Italië. Scholen zijn daar veel langer dicht geweest.
Zeker.
Kinderen zijn met mondkapjes naar school gegaan.
Ja.
Gaan nu weer met mondkapjes naar school.
Ja.
En ze gingen al weinig.
Ze moeten allemaal, althans niet de basisschool. Maar vanaf de superiore moeten ze ook allemaal gevaccineerd zijn.
Worden. Ja, nou, we gaan die discussie niet aan of dat goed of niet fout is. Wij hebben al eerder gezegd dat wij ons allebei hebben laten vaccineren. Dus voordat hier nu de twijfel bestaat over dat we er niet over willen hebben, omdat we tegen vaccinatie zijn. Maar we gaan.
Nee, laat die twijfel dan niet bestaan. Nee.
Maar over het schoolsysteem. Het positieve en het verschillende is wel weer dat je in Italië veel meer onderwijs krijgt in, je raadt het al. Kunst en cultuur.
Ja, mijn moeder heeft altijd gezegd en idealiseert het misschien een beetje af en toe wellicht. Mm-hmm. En zij kent het natuurlijk van haar jeugd, mijn vader ook. Maar ze hebben het onderwijs altijd iets completer genoemd in Italië dan in Nederland. Hè. Dus in Nederland ben je zeker niet bezig met, in Italië kun je rustig een overhoring krijgen als Evelien. Parlami della Seconda Guerra Mondiale. En dan word je, hè, dus praat over, vertel mm-hmm. me eens iets over de Tweede Wereldoorlog. En dan word jij geacht om zelf te rangschikken wat je hebt gelezen. En om daar dan gewoon een soort coherent verhaal van te vertellen. Ja, dat is in Nederland. Je denkt, hoe bedoel je praten eens over de Tweede Wereldoorlog? Stel eens een gerichte vraag. Wanneer begon de Tweede? 1945. Wanneer,
ja, Parlami della Seconda Guerra Mondiale. Ja. Praat over, dat impliceert toch ook wel dat je gewoon een stukje uit je hoofd leert. De Tweede Wereldoorlog begon. Ja,
precies, het heeft allebei voor- en nadelen. Mm-hmm. Alleen als je kijkt naar het vakkenpakket. Meer kunst, meer gedichten uit je hoofd liggen. Meer dichters, meer recita, toneel. Dus het lijkt, vind ik, een beetje nog op de klassieke artes liberalis. Van de oude Grieken en de oude Romeinen. De zeven vrije kunsten. Waarin ze zowel de wiskunde, maar ook de muzika en de mathematica en de wiskunde. Weet je, dus ze moesten meer vakken en kunst... was net zo belangrijk en gym als... en dat zie je in het moderne onderwijs, zeker bij ons in Nederland... wel een beetje weggeëpt. Lichamelijke opvoeding is weggepromoveerd of gepromoveerd, gebezuinigd. En we hebben een heel kernachtig iets met rekenen, taal... en daarna krijg je de vakkenpakketten. Ook nog iets wat in Italië niet bestaat. Hè? Die vakkenpakketten die wij hebben, zeg maar, dat keuzemodel.
Nee, dat is anders. Dus in plaats van de basisschool eindigt in Italië... op dezelfde moment als die bij ons eindigt, 11, 12 jaar... Ja. Maar dan ga je naar de Scuola Media, wat een tussenschool is.
Ja, want daarna heb je pas de superior, hè?
Exact. Ja. En daar gaat iedereen naartoe. Dus dat de hele CITO-toetsstress die je hier hebt... en dat op je 11e, 12e wordt bepaald of jij kunt gaan studeren... dat heb je daar niet.
Dat is uitgesteld, toch, dat moment?
Dat is uitgesteld. Maar zelfs de Scuola Media, die 3 jaar tot je 14e, 15e... zelfs daarna... is het niet zo heftig tussen VWO, HAVO, VMBO. Maar kunnen de meeste mensen, en er zijn wel gradaties... naar een liceo, Of het nou een artistiek lyceum is.
Ja, want dat kun je wel weer kiezen, hè?
Dat kun je wel kiezen.
Liceo artistico, scientifico,
exacto.
Het wetenschappelijke, technico. En volgens mij vroeger, toen ik nog jong was... Precies, classico natuurlijk met Latijn.
Gymnasium,
precies, hè, dat is het. Maar volgens mij, ik heb de indruk, maar ik weet niet of jij dat weet... dat er vroeger minder smaken waren dan nu. Dat ze er meer smaken aan toe hebben gevoegd, heb ik de indruk.
Dat zou best kunnen. Dat
vroeger had ik artistico...
De licentie humaan had ik...
Heb ik er nooit van gehoord, als ik heel eerlijk ben. Dus ik denk dat het van humanistische wetenschappen... Dus ik denk dat ze misschien daar een beetje in gevarieerd hebben... De laatste jaren zou dat kunnen?
Dat zou heel goed kunnen.
Want aan het einde van de liceo is ook de maturita dan doet.
Dan moet je een groot staatsexamen doen. Maar wat ook weer anders is, dat is eigenlijk in liceo. Sommige mensen stoppen al naar de tussenschool. Maar dan ga je dus niet naar liceo. Maar dat doen de meeste Italiaanse scholieren wel.
Ja.
En al die mensen kunnen naar de universiteit.
Klopt.
Dat vind ik voor- en nadelen hebben. Volgens mij beginnen in Italië veel te veel jongeren aan de universiteit. Universiteit,
je hebt ook heel veel drop-outs.
Heel veel drop-outs. Ja. Want de universiteit is niet voor iedereen. Dat bedoel ik niet qua intelligentie. Maar meer...
sommigen zijn praktisch geschoold.
Exact,
En die moeten eigenlijk gewoon naar het beroepsonderwijs.
En die hebben helemaal geen zin om nog 4 jaar lang... alle boeken en theoretische dingen te leren.
Dus die stoppen ook. Hè?
Die halen
het na het eerste jaar niet meer en dan is het klaar.
Ja, dus dat is toch... Maar die hele rat race die erin hier in Nederland is... dat je op je 12e al moet bedenken... Ja.
Ik vind het keuzemoment in Nederland eerlijk gezegd iets te vroeg.
Ja,
dat zeg ik ook omdat ik daar zelf ervaring heb. Omdat ik zo vroeg heb moeten kiezen dat ik eigenlijk pas later kwam tot een soort volle wasdom. Maar dus het is ook een beetje biased.
Ja.
Het is een beetje beïnvloed. Wat ik er wel aan vind in Italië is, als je gaat kijken naar je liceo. Ik merk wel, ik weet niet of dat aan het liceo ligt. Dus aan de vooropleiding voor de universiteit. Maar als je keek, volgens mij 10, 15 jaar geleden, maar ik denk... 10 eerder nog, had je tot 15-16% van de Italianen had een hogere opleiding. Mm-hmm. Beroepsonderwijs dan wel universiteit heel vaak. Inmiddels is dat al boven de 30. Dus het stijgt wel eindelijk. Want dat was natuurlijk... Je had in Italië tot voor kort relatief weinig hoger opgeleide. Zeker vergeleken met de Noord-Europese landen. Dat is wel aan het stijgen. En ik weet eerlijk gezegd niet, ligt dat nou aan het feit... dat die vooropleiding beter is, waardoor ze het dus wat langer volhouden. Want ik weet dat heel veel mensen die stap niet eens meer durfden te zetten naar de universiteit. Want ze dachten, ja, maar wat is dit?
Wat ga ik, daar dan doen? Omdat daar gewoon misschien beroepsopleidingen die praktischer zijn... voor in de plaats zijn.
En die gingen maar werken.
En wat mij opviel, want ik heb toen een uitwisselingsproject gedaan... met een school in Alessandria, in Piemonte, toen ik 15, 16 was... En toen ben ik daar nog eens teruggekomen. En toen ben ik een dag mee gaan draaien daar op school. Oké, in plaats van wat anders is, wat je net al zei met dat vakkenpakket. Iedereen doet dezelfde vakken. En de klas blijft zitten.
Ja, en de docent.
De centrum
roleert, hè?
Dus jij hebt gewoon il tuo compagno di banco.
Die zit daar nog wel.
Dat is gewoon jouw bank, jouw bureaumaatje.
Ja.
Dat betekent dat je gewoon dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, met dezelfde persoon aan dezelfde tafel zit. Grappig. Maar ik weet nog, het is Engels onderwijs.
Je, maar, want je zult maar een hekel aan elkaar hebben.
Ja, goed, nee, maar normaal zijn dat dan gewoon.
Weet ik, zijn vriendjes, ja.
Zijn dat vriendjes. Maar het Engels onderwijs, en dat vind ik wel. Ja, het Engels van Italiaan, dat loopt toch echt nog best wel achter. En ik vond het toch ook wel schokkend om te merken, wat Klaartje vertelde, dat gewoon nog steeds niet echt beter is geworden. Dat het Engels van de Engelse docenten, wat ik me van 1998, 99 herinner, dat ik dus iets in het Engels zei.
Dat was deplorabel.
Ja, en dat
omdat
zij mij niet verstond.
Omdat je niet met een Italiaans accent uitspreekt.
Zoiets, ja. Dat zij het echt niet verstond. Dat was een Engels docent, hè?
Jobby quaranta. Nee, maar.
Hoe doen we?
Igaans. Maar wat ik er wel aan merk, maar dat kan ik niet met cijfers onderbouwen, is dat wat ik nu merk als ik in Italië ben en ik praat met jeugd, jongeren en ik kom ze ook bijvoorbeeld tegen. De meeste spreken nu wel Engels en dat was 20 jaar geleden ondenkbaar.
Ja, het verbetert.
Het was ondenkbaar.
Maar dat leren ze dan van internet en van series, denk ik.
Ja, maar ik kan me bijna niet. Bedoel, in Italië is ook nog altijd alles nagesynchroniseerd, dus het kan niet anders.
Niet de allernieuwste series. Nu zijn we weer met Netflix, maar een paar jaar geleden moesten mensen gaan downloaden en dan was het sneller dat je de versie had met titels.
Titels, ja.
Dan dat die nagesynchroniseerd was. Dus
maar dan daar leer je het Italiaans wat ik nu merk, dat ze zeker in. Ik bedoel, ik denk dat ik het iets meer over het noorden heb dan over het zuiden wederom. Daar zit het toch iets meer te tutten. Dat daar wel echt veel meer Italianen kinderen dan. Hè, de oudere bevolking nog steeds niet, maar het Engels praat. En volgens mij is het Engels niveau ook niet achteruit gegaan. Want dat heb ik toevallig gecheckt in voorbereiding op deze opleiding. Er zijn een paar dingen achteruit gegaan, waaronder die voorzieningen waar jij het onder hebt, zijn steeds meer. En de digitale dingen zijn steeds meer. Maar het niveau van en taal en Engels is gelijk gebleven. Wiskunde en voorzieningen zijn echt hard naar beneden gegaan. En wiskunde snap ik overigens nog steeds niet waarom dat zo is.
Maar het onderwijssysteem in Italië staat op de 32e plaats in de wereld volgens de rankings.
Van
waar denk je dat Nederland staat?
Moeilijk. Nederland staat hoger, sowieso. Dat weet ik 100% zeker. Ik zou geneigd zijn om te zeggen dat Nederland een top 10 land is.
Nee, het valt wel mee. Maar goed, je weet ook weer niet. Nee, het is rond de 26, geloof ik.
Oh, oké. Ik had Nederland wel hoger verricht.
Ja, Canada, Engeland en Amerika. Maar goed, je weet ook weer niet wat daar dan de parameters.
Nou, maar Singapore op 1?
Ja, volgens mij zijn
Finland op 2 of zo?
Nee, dat dus ook die Scandinaviërs ontbreken. Maar dus uiteindelijk.
Oh, oké.
Kijk, ik denk wel dat er in Italië gewoon goed onderwijs wordt gegeven. Maar dat het misschien veel meer fun is. Of je ook sociale dingen leert. En een beetje zelfredzaam leert te zijn. En zelfstandig. En dat je bepaalde zelfvertrouwen krijgt. Ik weet niet of dat ook wordt gemeten in dat soort lijstjes. Met die lijstjes. Ja. Overigens wordt de kindergarten, dus 2,5 tot 6, wordt gezien als een van de beste in de hele wereld. En er moet natuurlijk wel een verschil gemaakt worden tussen helaas nog weer het noorden en het zuiden Italië. Ja. In het noorden is de kwaliteit van het onderwijs veel beter dan in het zuiden. Dat zeggen ook dit soort lijstjes.
Ja,
ik had nog een ontzettend veel over Maria Montessori, maar dat komt misschien nog wel weer een andere keer.
Ik kort even, want jij bent een Montessori kindje.
Ik ben een Montessori kindje en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Zij is geboren in 1870 en toen heeft zij in opdracht van de regering in de sloppenwijk in Rome Casa dei Bambini is zij gestart.
Rome?
Zij komt uit Ancona. En zij was een van de eerste afgestudeerde vrouwen in Italië. Ja. Medicijnenstudie. Nou, gewoon een geniale dame.
Vind ik ook hoor. Ja.
En zij is toen kinderen waarvan de ouders beide buitenshuis moesten werken. En die moesten worden opgevangen en begeleid. Dat was vroeger nog iets blijkbaar voor de armere gezinnen. Dat je dus je kind aan anderen moest uitbesteden de hele dag.
Ja.
En zij had in dat Casa dei Bambini had zij spectaculaire resultaten. En zij gaat er eigenlijk vanuit dat kinderen dus in hun eigen tempo kunnen leren. Gebruik maken van hun eigen kunnen. En met speciaal ontworpen Montessori materiaal. Dus dat je spelenderwijs dingen leert. Dat je niet klassikaal les hebt. Dat je gewoon met je eigen ritme. Dat ieder kind anders
eigen
is.
Eigen tempo, hè? Is heel erg Montessori, toch?
Ja.
Maar heb jij de basisschool of de middelbare school?
Basisschool gedaan. Ja, ik vond het geweldig.
Ja?
Ja, ja, ja. Ja.
Ik zie het niet aan je. Nee.
Nee, ja, nee, ja, die, nee, ik weet
het is
niet.
Ook geen vrije school. Hè? Dat wordt heel vaak gezegd.
Nee, het wordt niet vrije school. Maar nee. Het was wel... Ik vond leren heel leuk. Maar en het hield nooit op. Dus op een andere school hadden ze waarschijnlijk gezegd... Jij hebt nu je taakjes af, dus klaar. Dus er werden alle dingen verzonnen. En dan mocht ik weer andere dingen halen. En dan mocht ik een spreekbeurt geven. En je wist ook niet allemaal wat er in de klas gebeurde. Wie nou voor en achter liep. En dat vond ik wel heel leuk eraan. Kijk, richting groep 8 weet je wel wie dan... Beter kan leren, ja, wie minder tuurlijk, goed kan leren.
Zeker.
Maar het gaat allemaal een beetje door elkaar.
Het kind staat meer centraal.
Individueel wordt hij begeleid.
En anders staat de lesmethode meer centraal.
Exact, ja. Exact. En dus niet dat klassikaal. Natuurlijk moest je wel luisteren naar de leraar.
Ja, wat ik heb dus niet, dat zei ik ook al in het filmpje op Instagram, dat we zeg maar hebben gelanceerd. Ja. Ik heb er nooit op gezeten. Ik ken wel heel veel vrienden van mij die natuurlijk de Montessori's hebben gedaan. Ja. En ik heb lesgegeven, debatlessen, op Montessori.
Ja.
En dat waren wel vaak de scholen die ook heel veel de debat toernooien deden in die tijd.
Ja.
Wat mij altijd of ik weet of dat ik in het Haagse Montessori Lyceum Den Haag en dat ik daar aankwam en ik had natuurlijk een pak aan en dan kwam er zo'n jongen aan en die zei: hoi, wat kom jij doen? Ik zei: ik kom lesgeven. Oké. Wat voor les? En ik bij al die andere scholen, weet je, dan kwam je bij het Calvijn College in Goezen. Dan was het nou bij die goede morgen. En dan gaan we nu even dit en een kopje koffie. En daar was het gewoon een soort van, ja.
Je bent gewoon gelijk.
Je bent gewoon allemaal gelijk. En, ja. En dat was ook een soort totale, je kwam ook die klas binnen en didn't care less dat je er was. En zo. Dus ik had af en toe ook nog, maar ik weet niet of je dat herkent, maar dit was een middelbare school dat het ook een soort van anarchie was af en toe.
Zeker.
En autoriteit is niet per se iets. Wat
nee, en het zou je dan ook niet verbazen dat toen Mussolini aan de macht kwam, die moest niets van die hele Montessori-praktijken hebben. Terwijl zij toen al internationaal.
Zij is toch ook verbannen?
Zij is verbannen en toen moest ze weg. En ze heeft in India gezeten. Kon ze voor de Tweede Wereldoorlog kon ze nergens meer heen. Ze heeft heel lang in Laren gezeten. Laren is een Montessori-school. Moet je voorstellen, ik ga het nu eigenlijk al verklappen zonder dat ik je de vraag stel. Er zijn meer Montessori-scholen in Nederland dan in Italië.
Dat verbaast me niet, want het is heel lang...
Het is een hele populaire methode.
Een uitdrukking in Italië is ook... Nemo est profeta in patria. He, dus niemand is profeet in eigen land. En dat, in Italië geldt dat enorm. He. Bedoel, ze hebben Columbus weg laten gaan, Galileo Galilei. En ook Maria Montessori. Dus volgens mij is het heel lang geduurd tot ze daar erkenning kreeg, toch?
Maar
in Italië.
Weet je waar de meeste mensen haar van kennen, van Maria Montessori? Maria Montessori?
Dat was zo.
Omdat ze op de achterkant stond heel lang van het 1000
lierenbiljet. Ja, dat silhouet.
Ja, met boven die en boven aan de achterkant boven die spelende kindjes.
Ja, fantastisch. Ja.
Mancavo dall'Italia fino dal 34.
Ach.
L'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39. Poi dopo sono andata in India.
Dit is Maria Montessori en een van de weinige fragmenten die bewaard is gebleven. Want ja, waarin ze vertelt dat ze verbannen is uit Italië omdat al haar scholen werden gesloten door Mussolini. Ze naar Nederland is gegaan en toen naar India is gegaan.
In questo modo ho potuto preparare circa 1500 maestri.
Ja, 1500 meisjes.
Dat was in India. Want zij dus
heeft ze daar leraar opgeleid.
Ja, maar zij was dus echt een begrip. Dus je moet je voorstellen dat. En dan gaan we er toch een punt achter zetten. Ja,
ik heb één oproep voor onze luisteraars hierover.
Dus zelfs in 1915 was zij al in de Verenigde Staten. En is ze naar de wereldtentoonstelling in San Francisco gegaan. Het is dus speciaal voor haar een klaslokaal ingericht met een glazen wand. Waarachter de toeschouwers met eigen ogen konden zien hoe de kinderen, arme kinderen, met haar methode aan de slag gingen. En nou, dat blijkbaar, helaas zijn er geen beelden van, dat schijnt dus echt iets opzienbarend te zijn geweest. Dat kinderen die normaal nooit luisteren, niet geïnteresseerd waren en helemaal niet gewend waren om dingen onderwezen gekregen. Te krijgen. Dat die gewoon aan haar lippelingen en met al dat materiaal aan de slag gingen en... Ja, een hele, hele, hele bijzondere vrouw. Dus ik ben blij dat je nog even hebt gezegd dat we er toch echt
nee, maar Maria Montessori. En wat mij er altijd in heeft aangesproken is alle eendimensionale systemen. En ik denk dat het Nederlandse systeem nog minder heeft dan het Italiaanse. Namelijk dat eenrichtingverkeer, dat klassikale. Toen, als ik altijd debatlessen gaf, dat traint het verbale. Wat ik altijd merkte is dat de docent na afloop dan altijd tegen mij zei. Dan hadden we even een chitchat. Ze zei, wie vond je nou de beste? En dan zei ik, maar eigenlijk die. En zei ze, dat is grappig hè? Die hebben het laagste CITO-advies. Of die hoor ik normaal nooit. Ja. Kortom, Omdat je dat nooit traint. Ja. Omdat je altijd een beroep doet op cognitieve vaardigheden en nooit op verbale en of andere vaardigheden. Waardoor de kinderen nooit... Maar dat zijn geen domme kinderen. Dat zijn kinderen die alleen op een andere manier leren. En wat ik er mooi aan vind bij Maria Montessori is... Daar staat het. Ik heb er nooit op gezeten. Maar ik heb het wel altijd bij anderen gezien. Het kind staat altijd wel heel erg meer centraal. Dus dat vond ik mooi. En ik ben heel erg benieuwd. Ik weet uit ervaring, omdat ik in de afgelopen weken... Er zijn er ook een paar naar mij toegekomen... die nu naar Italië gaan om daar te studeren. Bijvoorbeeld in Bologna of in Perugia. En zelfs één in Rome. En daarna naar Firenze. Dus ik ben jaloers. Ik zou bijna weer terug willen. Ik ben zo benieuwd. En jullie mogen dat via italiapodcast@gmail.com... of gewoon via italiapodcast op Instagram... en dan een chatbericht sturen. Laat ons even weten... Hoeft natuurlijk niet morgen als je net bent begonnen. Maar zo, wat is de ervaring en wat vind je ervan? En merk je inderdaad het grote verschil tussen het Nederlandse systeem, het hoger onderwijssysteem en het Italiaanse systeem? En wat valt je op? Ik ben er gewoon benieuwd naar.
È un premio davvero, io si dice sempre l'emozione, quelle cose là, ma qui va al di sopra, sapete che noi abbiamo gli istinti, le emozioni e in vetta ci
sono. Wie kennt deze?
Roberto!
Roberto Benigni.
La cadenza.
Un sentimento per voi, nemmeno l'emozione.
Toscano.
Allora, Roberto Benigni heeft de oeuvreprijs in Venezia op het filmfestival.
Oh, echt waar?
Rimandando
en hij heeft een soort
decuplicata,
op zijn manier,
proprio con tutto il mio
amore, sentimento.
Declameert altijd.
Een speech van 10 minuten gehouden zonder briefje.
Dit was zijn
ontvangstspeech. Ik ben niet eens een. Het is zelfs een leeuw, een gouden leeuw bekroond. Dus niet een van een klein hondje, maar een gouden leeuw. En dan gaat het naar Mattarella en zijn vrouw en dit in Italië en hoe mooi het gebouw is.
Ik moet zo hard lachen, want ik vind
dat. Ja. Het is volledig.
Dus niemand zoals hij.
Absoluut uniek. Ik wilde hem even. Noemen, want het is natuurlijk een ongelofelijke acteur die Italië en de Italiaanse cinema ontzettend op de kaart ook internationaal heeft gezet. De meesten kennen hem van La Vita e Bella, waarvoor hij in de jaren 90 beste film, dus niet buitenlandse film, maar echt beste film en beste acteur voor heeft gewonnen. Maar in Italië is hij ook bekend van films als Johnny Stecchino en het komisch duo dat hij vormde met Troisi. Napolitaanse acteur die veel te jong gestorven is.
Poveracci.
Hij kent de Divina Commedia van Dante uit zijn hoofd. Ik zal jou niet over horen vanavond.
Nee, maar Google dat en YouTube. Want deze man heeft, ik denk dat er wel tientallen zijn waarin hij dat gewoon uit zijn hoofd op een dorpsplein staat te doen. Ik vind het zo knap.
Ongelooflijk. Ik wilde toch nog even een filmtip geven die we ook op onze Instagram zullen zetten. Dat is To Roam With Love van Woody Allen. Een klein beetje een draak. Maar Roberto, wel een beetje. Kijk, Woody Allen die gaat altijd voor het vakantieplaatje. En zeker in deze film To Roam With Love. Maar je kunt hem via Pathé thuis, geloof ik, voor een paar euro huren. En vooral Roberto Benigni heeft een ontzettend leuke rol als een operazanger die alleen maar onder de douche kan zingen. Dus op een gegeven moment wordt hij ontdekt.
Dat lukt alleen als hij onderstaat de douche.
Goed. Maar het is wel leuk, uiteraard. En als je La Vita Bella nog niet hebt gezien... Ga die kijken. Maar Roberto Benigni heeft de oeuvreprijs in Venetië gewonnen. Meer dan verdiend. En als je Italiaans spreekt, ga de speech op internet kijken. Want hij is absoluut de moeite waard. Wat gaan we volgende keer doen, Donatello?
Ja, volgende keer gaan we het hebben over het basisinkomen. Een sociale maatregel. De Vijfsterrenbeweging heeft het ingevoerd in Italië. Maar ik hoorde deze zomer heel veel ondernemers, vooral in het noorden, maar ook in Toscane, klagen. Willen dat het wordt afgeschaft.
Toscane is het noorden.
El centro. En willen dat het wordt afgeschaft, zoals eigenlijk alle rechtse partijen ook willen. In Canada is er al eens een experiment geweest, maar dat is toen de nek omgedraaid. Waarom het een lastig instrument is en of het alweer wordt afgeschaft of misschien wel wordt aangepast in Italië, dat basisinkomen. Daar gaan we het over hebben.
Interessant. Wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. We zijn ook heel blij met recensies, mits positief. Maar kritiek mag je ons ook geven. En 5 sterren kunnen we ook altijd gebruiken. En vooral, alsjeblieft, kijk even naar de Podcast Awards en nomineer ons. Zouden we heel blij zijn. Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende keer.
Ciao, ciao.
Van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.
ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.